Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Mijn naam is Peter Hartog, directeur van het IIA en naast mij zit Lianne van Eerde, senior manager van KPMG bij KPMG, maar hier als redacteur van Audit Magazine. En we gaan het vandaag hebben over ethiek, een belangrijk onderwerp voor auditors en naar de mening van onze gast en deskundige een onderwerp dat nog veel te weinig aandacht krijgt. En die deskundige is Muel Kaptein, partner bij KPMG Integrity and Compliance en professor Business Ethics at the RSM Erasmus University. Voor veel auditors ook bekend vanwege het veelgebruikte model van soft controls. Welkom, Muel. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Misschien om te beginnen, we hebben allemaal wel een beeld bij ethiek. Wordt ook vaak in één adem gezegd met integriteit. Zou je ons eens kunnen meenemen in de definitie van deze begrippen? En dan met nadruk op ethiek natuurlijk.
Dat wil ik graag doen en ik denk dat daarna de vraag komt, en wat zegt dat dan over compliance en wat is die verhouding met compliance? Hè? Dus beginnen met ethiek, hè? Een van de moederwetenschappen, laat me even zo zeggen. Hè? Want ethiek gaat over de bezinning, de reflectie op de moraal. Dus dat gaat bij de ethiek om het doordenken met elkaar. Wat is verantwoord, wat is onverantwoord, wat deugt niet. Wat moeten we wel doen, wat moeten we niet doen, wat is acceptabel, wat is onacceptabel. He, dus je doordenkt met wat we nu doen met elkaar. Kan het daglicht verdragen? Is dat het beste voor de samenleving? Is dat het beste voor de organisatie? He, dus dat is eigenlijk ethiek, dus het definiëren van wat is wenselijk. Integriteit is wat mij betreft doen wat anderen van je verwachten of wat je zelf wil. Dus dat veronderstelt eigenlijk de ethiek, dat is gedefinieerd wat gewenst is. En het vervolgens dan ook doen. En bij integriteit zeggen we vaak, het gaat juist om je intentie, om je attitude, om je bereidheid. Dus integriteit is het goede doen, ook als niemand kijkt. Dus ethiek definieert wat goed is en dus ook wat niet goed is, wat kwaad is. En integriteit is vervolgens dat dan ook doen en ook die bereidheid hebben om dat te doen. En compliance dan? compliance is eigenlijk dus dat doen wat er van je wordt verwacht. Vaak verengen we dat tot zeg maar even wet en regelgeving, intern en extern. Hè. Maar je kan ook zeggen compliance is ook het voldoen aan de verwachtingen van de samenleving. Compliance is dus eigenlijk ethiek als gegeven beschouwen ook weer. Hè. Dus het voldoen aan. Tegelijkertijd is integriteit alweer los, of compliance los van integriteit. Hè. Dus compliance doe je omdat het moet, of omdat het loont, of omdat het werkt, of omdat je nooit wat anders hebt gedaan. Dat is compliance. En integriteit is dan weer die intentie, die attitude om compliant te handelen. Dus zo vullen ze elkaar alle drie aan. En het mooie is eigenlijk, het is ook nog een cirkeltje, want je voldoet aan wet en regelgeving, omdat je dat hopelijk ook wil. En waar komen die wet en regelgeving vandaan? Ja, omdat dat weer ethisch is. Hè. Wet en regels komen niet uit de lucht vallen, maar dat hebben wij als samenleving doordacht en bepaald van dat is goed voor de samenleving of dat is goed voor partijen in de samenleving. Dus als het goed is, werd de regelgeving gebaseerd op de ethiek.
Wil dat dan ook zeggen dat als je compliant bent, dat je ook tegelijkertijd ethisch handelt of integer?
Dat is natuurlijk heel spannend. En de echte vraagstukken bij bedrijven doen zich juist voor op het moment als je juist denkt van we willen compliant zijn, maar het is eigenlijk niet goed. En niet goed voor de samenleving. Ik denk bijvoorbeeld alle discussies vandaag de dag over AML, poortwachtersfunctie, wat er van organisaties wordt verwacht. En dat financiële instellingen zeggen van wordt er niet te veel van ons verwacht? Of is dit wel effectief? Of moeten wij al die kosten dragen? Wij doen het omdat het moet, maar tegelijkertijd is dat wel ethisch. Dus wet en regels kunnen conflicteren met elkaar, dan werpt het ook de vraag op, waar sta ik voor als organisatie? Slechte wet en regelgeving, kan je bij spreken vanuit ethiek beredeneren van dus moeten we verder gaan dan de wet, of juist soms zelfs in strijd handelen met de wet, maar dan moet je dus wel hele goede argumenten daarvoor hebben, ethiek, en tegelijkertijd dat mensen niet gaan twijfelen aan je wil, integriteit. Hè? Als mensen gaan denken van je houdt je niet aan de wet met een beroep op de ethiek, maar ondertussen is het vanuit opportunisme, een gebrek aan integriteit, dan wordt het een beetje wankel.
En wel, voordat we verder gaan misschien, wat heb jij zelf met ethiek? Wat maakt dat dit voor jou zo boeiend is?
Ja, ik doe ethiek eigenlijk, nou, heb ik dat ontdekt voor mezelf toen ik bedrijfskunde studeerde tussen 87 en 91. Toen kreeg ik vak als strategisch management, marketing management, financieel management. Het ging om het vergroten van marktaandeel, het verbeteren van je financiële prestaties, van je reputatie. Ik dacht als student toen, ja, begrijp ik, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dus zo ben ik eigenlijk de ethiek ingedoken. Want die stelt eigenlijk de vraag, waarom zijn er organisaties, waarom zijn er bedrijven, waarom is er management, waarom zijn er leidinggevende? En het mooie daarvan vind ik eigenlijk, ja, ethiek is zo fundamenteel voor ja, wat we doen. Je kan zeggen, ja, in ons werk en in organisaties gaat het vaak om effectiviteit, het halen van doelen. En zo goed mogelijk halen van doelen, efficiency, met zo min mogelijk middelen. Maar als die doelen niet goed zijn, ja, is effectiviteit ook een hol begrip. En efficiëntie is ook leeg op het moment als je, we spreken, middelen inzet die het daglicht niet kunnen verdragen. Het doel heiligt niet altijd de middelen. Dus ethiek helpt juist eerst te doordenken, ja, wat is eigenlijk goed? En pas dan komen heel veel andere vragen. Dus vandaar ook het belang voor organisaties om met elkaar eerst te doordenken, wat is ethiek? En wat is nou onze ethiek als organisatie? Of je nou bedrijf bent, of overheid bent, NGO bent, wat is onze ethiek? Eigenlijk, ethiek is het vertrekpunt van eigenlijk vervolgens alles wat we doen. Want eerst moeten we met elkaar bepalen wat is goed, wat vinden we met elkaar goed, wat wordt er van ons verwacht, waar staan wij zelf voor. En vervolgens gaan we aan de slag.
Wat zijn actuele vraagstukken waar dit op dit moment echt opportun is? Ethische vraagstukken?
Nou ja, ja, met een ethiekbril op zie je eigenlijk alleen maar ethische vraagstukken. Hè? Ik zei net al iets over alles rondom de poortwachtersfunctie, AML. Hè, de grote verantwoordelijkheden die bij poortwachters worden gelegd. Hè, dat is er eentje. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzaamheid. Hè, hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid? Waarom wil ik duurzaam handelen? Wat betekent dat voor alle stakeholders? Maar bijvoorbeeld ook hele simpele vraagstukken als het creëren van sociaal-psychologische veiligheid in organisaties. Ja, dat vergt ook niet dat iedereen alles maar kan zeggen, maar dat je juist ook met elkaar doordenkt. Hè? Wat zijn fatsoensnormen? Wat mogen we van elkaar verwachten? Wat is ook in dat opzicht goed? Dus ja, heel veel ethische vraagstukken.
En worden die ook voldoende zeg maar ethisch aangepakt, inclusief die reflectie bijvoorbeeld die daarbij hoort?
Nou, het mooie is wel dat er nu juist in de Rijksoverheid is gezegd, naar aanleiding van de toeslagenaffaire, we moeten meer aan moreel beraad gaan doen. En het idee daarvan is eigenlijk meer, zeg maar, ethiek, meer reflectie. Want waarom? Ja, en dat geldt denk ik ook voor heel veel bedrijven. Je wordt eigenlijk geleefd als bedrijf, als bestuurder. Je hebt je handen al vol aan om je te houden aan de wet en regelgeving. Vervolgens willen je stakeholders ook nog heel veel. De klanten willen dit, je aandeelhouders willen dat, medewerkers willen vervolgens nog eens weer wat anders. Dus die allemaal tevreden houden en voordat je het weet word je geleefd en bepalen anderen je agenda. En de ethiek helpt je dus eigenlijk om te doordenken, ja, maar wat willen we nou eigenlijk ook zelf? En ook al bij spreken verwacht een deel van onze achterban of van onze consument of van de burgers dat we linksaf gaan. Ja, soms is rechtsaf of rechtdoor een betere optie. Dus ethiek helpt je juist om stil te staan, time-out te hebben, te bezinnen. Ja, en als je de huidige samenleving zou kenmerken, is het toch vooral hectiek. Je doet het eigenlijk nooit goed. Veel te complex eigenlijk. Dus het helpt wel de ethiek om rust te brengen. En vooral naar jezelf te luisteren, naar elkaar te luisteren. En vooral te doordenken, wat zijn nou steekhoudende argumenten?
Wie pakt dat op in de organisatie? Of zou dat op moeten pakken?
Ja, ze zeggen wel eens, de CEO is Chief Ethics Officer. Dus uiteindelijk is het de hoogste in de organisatie die daarvoor verantwoordelijk is. Maar het mooie van ethiek vind ik ook wel weer, ja, ethiek is niet geen democratie, hè, of is geen niet het tellen van stemmen. Hè. Ethiek is de dialoog, is zoeken naar wat is het meest steekhoudend. Dus organisaties die dat goed aanpakken, die hebben soms een ethiekcommissie, samengesteld uit verschillende mensen uit de organisatie, soms ook een externe. Doordenken van wat zijn de dilemma's van vandaag en morgen en hoe gaan wij daarmee om. Of tuigen dat zelfs nog veel breder op door juist niet alleen intern iedereen te betrekken, maar ook zeg externe stakeholders om rondom concrete vraagstukken met elkaar te doordenken. Wat zijn nou de verschillende verwachtingen, wat zijn de verschillende aspecten, welke principes, waarden zouden met elkaar op het spel en zijn in het geding. En daar dan een standpunt in te nemen. Wetende dat je nooit altijd iedereen tevreden kan houden. Maar als je geen standpunt inneemt, is vaak de slechtste optie. Dus ja, die ethiek heeft het voordeel. Uiteindelijk ja, raakt ons dat allemaal. En hebben we allemaal daar iets mee. Dus het is niet het tellen van stemmen. Of kijken wie heeft de meeste streep op de mouw. Maar juist, ja, wat zijn nou steekhoudende argumenten? Ja.
We begonnen de podcast met eigenlijk dat ethiek onderbelicht is, hè? Maar toch zien we dat bedrijven wel vaak hun waarden opstellen of nou ja, gedragswenselijke in een code of conduct zetten. Is dat dan ook ethiek? Of zeg je eigenlijk moeten we daar continu mee bezig blijven?
Ik denk dat de ethiek daar ja, wel begint bij organisaties. Hè. Geef me je code en ik weet welke ethiek je hebt op papier. Code is heel belangrijk, hè, want daardoor denk je eigenlijk wat is onze purpose, missie, hoge doel, wat zijn onze verantwoordelijkheden, hoe gaan we met de verschillende stakeholders om, wat zijn onze waarden, kernwaarden en welke normen. Hè, een beetje zo die piramide. En die zijn van jou. Hè, daarom praat je ook over organisatieethiek, organisatiecode. Dat wordt vastgelegd in zo'n document. Nou, dat betekent dus eigenlijk al van op het moment als er belangrijke veranderingen zijn, nieuwe vraagstukken, nieuwe ontwikkelingen, dat je code moet actualiseren. Dus vandaag de dag met alle dynamiek, een code die 10 jaar onveranderd is, ja, dat kan eigenlijk niet, om het zo maar even te zeggen. Een code moet ook authentiek zijn, moet passen. Hè? Dus dat kan niet iemand op een achternamiddag even in elkaar hebben gezet en dat is onze code. Dus hè, het coderen is veel belangrijker dan het document uiteindelijk zelf. Dus ik vind zelf heel belangrijk dat je een goede code hebt, of zeg maar even een ethische code hebt, dus een ethiek code die ethisch is. En daarvoor kan je zeggen, die moet authentiek zijn, die moet de actuele vraagstukken coveren, die moet helder zijn, die moet ook in zekere zin ja, overtuigend zijn, moet aanspreken, moet inspirerend zijn. Dus zo zijn er een aantal criteria voor een goede ethische code. Dus eigenlijk, ja, voor een interne auditor zou ik zeggen van ja, het leven is eigenlijk best wel makkelijk. Pak die code eens en bestudeer die eens. Ja. En kijk dan niet alleen bij spreken van, nou ja, wat is het proces waartoe die code tot stand komt? Wie is er dan betrokken? Daar zei ik net al iets over. Kan je best wel je licht over laten schijnen. Maar tegelijkertijd, is eigenlijk de morele kwaliteit van de code?
Ja. En dat is best een mooie. Want ik denk dat in de praktijk best heel veel codes heel erg op elkaar lijken. Dat de authenticiteit die je als een belangrijk element noemt, dat die er niet altijd in zit en dat de ene code of de code van het ene bedrijf ook wel voor de andere zou kunnen. Of dat er een grote gelijkheid tussen verschillende codes zit.
Ja, 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 ik heb best wel wat onderzoek gedaan naar codes. En zo ooit wel eens door de plagiaat machine gehaald of software gehaald. Ja, er zijn wel heel veel overeenkomsten. Ja, ja. Het is natuurlijk ook wel heel verleidelijk op het moment als jij aan de lat staat voor je organisatie om een code te ontwikkelen, dat je even gaat googlen. Nou, tegenwoordig kan je het ook al aan ChatGPT vragen. Ja. En dan zie je ook fantastische resultaten. Dus het gaat enerzijds natuurlijk om de inhoud en tegelijkertijd ook om het proces. Wat ik net al zei, als één iemand een code opstelt, ja, dan mist dat al best wel veel. Kijken naar die kwaliteit van de code, ligt eigenlijk al voor het oprapen.
Ja. Ja, en dan als startpunt, en wat ik dan ook altijd wel een uitdaging vind, is hoe wordt die code vertaald naar, nou, noem het maar, het concrete, nette, integere handelen op de werkvloer, ja. Hè, voor de verschillende processen.
Ja, dus uiteindelijk, papier is geduldig, hè, dus het gaat om die vertaalslag. Maar ik vind eigenlijk, hè, als auditor kan je al heel veel lezen en halen uit een code aan zich. Hè, hoe het is geformuleerd, wat er staat, wat er vooral niet staat. Zelf als een audit gedaan en daar hebben we gevraagd van geef alsjeblieft de laatste conceptversie. Dus wat is er op het laatste moment nog net veranderd? We gaan in plaats van optimale winst naar maximale winst. Of we communiceren stakeholders is vervangen door naar we informeren stakeholders. Nou, dat zijn natuurlijk wezenlijke verschillen, want daar zit dan de discussie in. Je kan ook denk ik met de verantwoordelijk binnen een organisatie ja, gewoon eens een goed gesprek hebben. En in zekere zin dan ook de morele nieren proeven. Van, ja, vertel me eens even, wat vind je mooi aan jullie code? Waarom hebben jullie dit zo opgeschreven? Wat hebben jullie ermee? Dus is het eigen gemaakt? En dan vervolgens is inderdaad de vraag, hoe bed je zo'n code in? Onderzoek dat ik zelf heb gedaan wijst uit, als je hem één keer communiceert, werkt die contraproductief. Want dan denken mensen, nou ja, iets wat één keer is gecommuniceerd, is niet belangrijk. Want heel veel dingen die wel belangrijk zijn, worden wel vaker gecommuniceerd. Dus iets wat één keer is gecommuniceerd, betekent eigenlijk dat misschien ik dacht dat ethiek belangrijk was, maar als het één keer wordt gecommuniceerd, kennelijk vinden wij dat met elkaar niet zo belangrijk. Dus het betekent bij herhaling communiceren, maar je loopt een groot risico als organisatie dat het begint met ethiek en vervolgens wordt compliance. Want je doordenkt met elkaar zelf, wat zijn onze waarden en normen, kan je mooi optuigen wat net zijn, maar vervolgens moet iedereen zich er wel aan houden en is het bijna een slik of stikken. Ja. Terwijl het mooie wel weer is, ja, dat een code ook altijd wel iets van openheid moet hebben. Dat het juist eigenlijk je eigen morele antenne als medewerker of manager moet aanzetten. Dat het juist de dialoog moet stimuleren. De eigen bezinning moet entameren. Dus een code moet, een ethische code moet bespreken vervolgens niet het einde zijn van de ethiek.
En dat proces zou ook onderwerp van onderzoek van een auditor kunnen zijn.
Dat kan je heerlijk vastleggen. Dat kan je dus heerlijk vastleggen. Nou, dus snapt de auditor wat mij betreft ook het belang van ethiek.
Ja.
Wat we net zeiden, vervolgens dat die ethiek zit voor een groot deel, zeg maar even de expliciete ethiek, in de code zelf. Nou, bijna alle organisaties hebben een code. Is vervolgens ook lekker makkelijk. Want ja, vaak zoeken we naar wat is ons raamwerk, wat zijn onze standaarden. Nou, eigenlijk in een code zegt een organisatie, dit is ons eigen raamwerk. Daarvoor kun je vervolgens zeggen, hoe is dat ingevoerd? Dus ja, dan ga je al naar de bestaan toe en naar de werking toe. En dan heb je vanzelfsprekend, hoe voer je dat in programmatisch? Bijvoorbeeld op het moment als iemand gaat solliciteren, wanneer krijgt iemand dan voor het eerst de ethische code of de gedragscode? Welk moment is dat bij spreken bij op het moment als die heeft getekend of zij heeft getekend? Of bij spreken bij het eerste gesprek of voorafgaand aan het eerste gesprek? Nou, dat zegt al iets, bijvoorbeeld. Dus hoe het wordt ingevoerd, maar vervolgens ook vooral in de cultuur. Hè? Nou ja, dan zitten we wel weer op de soft controls, maar dan vertaalt wel naar de ethiek. Hè? Dus, en dan zit je bij belangrijke soft controls, als zijn dilemma's bespreekbaar, morele dilemma's. Kan je het daar met elkaar over hebben, is een hele belangrijke. Geeft de organisatie voldoende duidelijkheid, helderheid over wat dan de verantwoordelijkheden, de missie, de waarden binnen de organisatie zijn? Is het ook geloofwaardig? Nou, enzovoort.
We hadden net voordat we de podcast begonnen, hadden we het over dat ethisch handelen en altijd vergelijkingen hebben. Zo is ethiek is eigenlijk het verlichten van dingen en altijd is het doorlichten. Wat zouden we nou als auditor nog meer kunnen doen naast die code op het gebied van ethiek?
Nou, het bepalen door denken of een order doen, zeg maar even naar de morele kwaliteit van de code zelf, of zeg maar even het normenstelsel. Twee, hoe is dat ingebed? Ten derde, vertaalt zich dat ook in gedrag? Zelf vind ik het altijd wel illustratief. Zo kijken we als KPMG ook wel vaak naar, wat zijn de kruispunten in een organisatie? Wat zijn de defining moments? Dus waar spant het in een organisatie om? Als het gaat om promoties of nieuwe productontwikkelingen, of welke markt gaan we wel of niet op? Of wanneer neemt van iemand afscheid? En juist op die momenten kijken, welke ethiek is er? Mm-hmm. Welke waarden, normen prevaleren? Dus op het moment, dan kan ik bespreken met de code kijken van, nou, welke waarden hebben we nou in dit besluitvormingsproces op deze kritische momenten hebben wij spreken aan het langste eind getrokken? Maar dan is het wel steeds, zeg maar even, ethiek als object. En eigenlijk, als we geloven ook in voorbeeldgedrag, wat een belangrijke soft control is, dan heeft de auditor als subject er ook een hele belangrijke rol in. Hè? Dus het werpt ook de vraag op, wat is mijn ethiek als auditor en als auditfunctie? Hè? Wat vind ik goed? Waar staan wij voor? Wat zijn onze verantwoordelijkheden? Wat is onze purpose? Wat zijn onze waarden? En niet alleen hebben die met elkaar doordacht. Kan je trouwens hele goede sessies met elkaar over hebben. Hè, als auditafdeling, om dat eens goed met elkaar te doordenken. Maar uiteindelijk ook merkt de tweede en de eerste lijn dat nou ook. Hè, dat wij bespreken ethisch gedreven zijn. Dat we het morele hart op de goede plek hebben zitten.
Merk je dat veel wordt gedaan? Of zeg je, nou, dat is eigenlijk te weinig. Die reflectie zou de auditors meer moeten doen.
Ja, ik vind het altijd lastig om in algemeenheden te praten. Want dan lijkt het net alsof ik dat allemaal zie en weet. En onderzoek daarnaar heb gedaan en of dat actueel is. Eén, ik zie bij bestuurders relatief weinig dat zij vertellen of zeggen, nou ja, de auditor heeft nu toch een audit gedaan naar de ethiek. Of bij commissarissen. Dus ik denk dat daar best wel wereld te winnen is. Vooral omdat ze zeggen, ja, Die auditor kijkt ook best wel instrumenteel ernaar. ESG, voldoen we nou aan de wet en regelgeving? Of ten aanzien van privacy, voldoen we daar nou aan? Of nou, operational audits, hè, vrij praktisch om het zo maar even te zeggen. Hè, maar de ethiek is fundamenteler. En is eigenlijk achterliggend aan al die dingen die we doen. Dus dat aan de ene kant. Twee, ja, ik hoor niet heel vaak en ook nou ja, via collega's. Niet dat bestuur bijvoorbeeld zegt, nou ja, wij hebben nou toch zo'n auditafdeling. Dat is echt voor ons een toonbeeld van ethiek. Nou hoeven we daar ook niet mee te koop te lopen. Hè? Maar ja, je zou de lat voor jezelf wel hoog mogen leggen als het gaat om, ja, als er nou één partij in een organisatie is waarvan je zou zeggen van ja, die moeten qua ethiek wel voorop lopen, zouden dat eigenlijk wel de auditfunctie mogen zijn.
Ja.
Dus geen moeten, mogen.
En hoe zou zo'n functie er dan uitzien als je echt zegt, dit is het toonbeeld van de organisatie van een ethisch team? Wat zou je dan zien aan zo'n team?
Nou ja, dat is een beetje natuurlijk kip en ei, hè? Dat ze juist ook audits doen en onderzoek doen naar de ethiek van de organisatie. Dus dat is even één. Twee ook, ja, dat ze in hun gedrag zich niet laten verleiden door, zeg maar even, druk en andere oneigenlijke redenen om bij spreken bij bepaalde auditobjecten de andere kant op te kijken. Of bepaalde dingen niet op te schrijven in je rapportage die je wel moet opschrijven. Of bepaalde dingen niet te zeggen die je wel moet zeggen. Dus dan zit je wel weer wat meer op je integriteit. Maar ik denk vooral dus dat je als auditfunctie een toonbeeld bent door juist zelf ook, zeg maar even, ja, waarde gedreven te zijn of principe gedreven te zijn. Hè? Dus dat je zegt, ja, wat betekent nou onafhankelijkheid voor ons? Wat betekent nou openheid, eerlijkheid voor ons? Ja. Wat betekent nou vooral ook de bijdrage die wij willen leveren aan de organisatie, de impact die we realiseren en ook daarbuiten? Dus dat is vooral dat doordreven. Die doordrevenheid. En tegelijkertijd denk ik ook dat je als audit, nou, je zei het net zelf ook heel mooi, hè? Dus audit, hè? Het doorlichten en ethiek, het belichten. Ja, dus dat je als auditor ook regelmatig zelf ook bespreken aan ethische reflectie doet. En dat doen we best wel veel met check-in, check-outs, gesprekken ook met onze opdrachtgevers vanuit de auditfunctie. Maar daar bespreken we op een fundamenteel niveau te gaan zitten. Ja. Wat zegt dat nou over onze waarden, verantwoordelijkheden intern en naar de opdrachtgever toe? Ja.
En als auditors hebben we de Code of Ethics van de beroepsgroepen die daarin leidend is. Maar dan kijk je heel moeilijk meteen.
Ja, het is dat de camera, dat er geen camera is. Je lacht erom, maar dat is nou een voorbeeld dat wel een beetje lang stilstaat, dat water.
Ja.
En dat is geen visitekaartje, vind ik eigenlijk. Nee. Ja.
Nou ja, dat wilde ik ook naartoe. Want ja. Ik denk ook, er wordt steeds meer gesproken, ook binnen de IA-normen, over continuous improvement. Maar dan zie je toch in de praktijk, denk ik, een hele vaktechnische focus daarin. En minder die ethische waarde om daarop te reflecteren.
Ja, want waarom zou ik een auditor zijn? Ik denk dat ik auditor ben, omdat ik heel veel met ethiek heb. Ik wil goed doen, ik wil iets goeds bereiken, ik wil er zijn voor de ander. Dus eigenlijk je code zou je visitekaartje moeten zijn. Ja. Dit zijn we als IEA. Daarom zijn wij relevant. Daarom is het een hele mooie plek om daarin werkzaam te zijn. Nou, dus je zo kijkt naar de code die er nu is.
Nee.
Ja. Puntje, puntje, puntje.
Ja. Wij moeten naar een afronding. Of tenminste, we moeten. Maar dat willen we wel heel graag. En jij zal ongetwijfeld nog tips hebben voor de auditor die zich hier verder in wil verdiepen. Daar verder die reflectie uit wil voeren.
Nou ja, een belangrijke integriteitsdimensie is consistentie. Dus als ik nou probeer consistent te zijn met wat we nou zojuist hebben besproken, zou ik zeggen van, ja, begin met het lezen van de code van je eigen organisatie. En kijk vooral wat er niet staat. En vergelijk dat nou eens met twee codes van organisaties in je sector. En kijk ook eens daar wat er wel staat en niet staat. En leg dat nou eens naast elkaar. En bespreek dat nou eens met een collega. En bepaal dan eens van, nou, wat vinden we ervan? En als we er iets van vinden, leg dat eens terug bij het bestuur.
Mooi. En wellicht ook nog even naar de ethiek van de auditor zelf kijken. Wat heb je daar ook zo'n eenvoudige tip voor eigenlijk om mee te starten?
Ja, nou ja, we waren net wat negatief over de huidige IA-code. Hè? Dus, maar dat biedt allemaal ruimte voor zeker in je eigen code. Dus pak die code, zou ik zeggen, en maak daar nou je eigen code van. Dus gebruik dat als opstapje. En dus als iemand aan jou vraagt van, nou, waar sta je nou zelf voor als IIA, maar vooral als internal auditor en als internal audit afdeling, dat je zegt van, nou, dit is onze code. Ja, hier staan wij voor. En als het goed is, is die natuurlijk ook goed te rijmen met de organisatiecode. Maar is het wel een verdere verbijzondering daarvan. Dus gebruik de huidige IIA-code als opstapje voor een eigen mooie internal audit ethische code.
Helemaal goed. Wel, dankjewel voor deze podcast. Ben je benieuwd naar overige podcasts van IIA Nederland? Beluister ze dan via de websites van IIA Nederland of van Audit Magazine of via het kanaal op Spotify. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.